namens de kerkenraad de volgende mededelingen. Vanavond hoopt dominee H.H. de Haan ons voor te gaan. Volgende week zondag hoopt dominee C.P. de Boer ons in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst is er bediening van de heilige doop aan het tweetal kinderen van de gemeente. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen van 19 uur tot 19 uur 30. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de eerste voor de kerk en de tweede voor de veldwerker. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 146, en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat er verder volgt. Psalm 146, vers 3. Stellen wij ons nu onder de tucht en vertroosting van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop de lofzang van Maria. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Voorgelezen een gedeelte uit Gods woord, wat u vindt in het evangelie van Marcus. Marcus 5, vers 25 tot 34. Nogmaals, Marcus 5, van vers 25 tot 34. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan te kosten gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover de schriftlezing. Voorbeden is gevraagd voor zuster Sjaan de Korte. Zij is opgenomen in het ziekenhuis van Dirksland voor pijnbestrijding en begeleiding. Haar situatie is zeer ernstig. Voorbeden ook voor zuster Nelly van der Baan de Bakker, aanstaande donderdag, zal de melanoom operatief van haar hoofd worden verwijderd. Laten we de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Aanbiddingswaardige drieënige God. Aanbiddingswaardig, omdat u alles, Heer, geschapen hebt. Alles wat op, onder, boven en in de aarde is. Alles wat op, onder, in de zee en boven de zee in de lucht vliegt en in de lucht staat, het is al van u. Het is al het wettig eigendom des Heren. Aanbiddingswaardig, omdat u ook alles bestuurt en regeert en alles doet gaan naar de raad van uw heilige wil. Zoals u wil dat het zal gaan, zo zal het ook gaan, ook deze dag. Bovenal aanbiddingswaardig in de gave van uw enige eeuwige Zoon, de Heer Jezus Christus, dat u de wereld zo lief hebt gehad, dat gij, o God, uw enig geboren Zoon gegeven hebt, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal ontvangen. Heere, wat een wonder is dat, want we hebben de eeuwige dood verdiend. En dan, door het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, het eeuwige leven te mogen ontvangen. Heere, laten we daar naar uitzien. We zijn in de middelijke weg gekomen, Heere, want we verkeren onder uw woord. De deuren van uw huis stonden weer wagenwijd open deze morgen. En het zijn als het ware uw uitgebreide handen die het zeggen: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Of het zijn ook uw handen die zeggen: och, oft ge in deze dag bekennen zou wat tot uw eeuwige vrede dient. Heere, laat het daar in deze dienst op uit mogen lopen. We hebben uw heilige wet voorgelezen, waaraan we allemaal schuldig staan. Doe het ons zien, Heere, dat het geen gewoonte is geworden. Dat we voor de spiegel van uw wet worden geplaatst, maar dat we daarin zien dat we voor u niet kunnen bestaan. En dat u zelf zegt in uw woord: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. O Heere, dat de wet dan een tuchtmeester mag zijn, een uitdrijver, tot de Heere Jezus Christus, die wel die wet heeft volbracht, en dat niet voor zichzelf, maar dat voor mensen die zien dat ze tegen al uw geboden gezondigd hebben, en die hij roept om tot hem te komen, om alles wat hij heeft verdiend aan verloren mensen te schenken. Heere, schenk ons dat uit genade. We bidden u voor de gemeente nu we onder uw woord mogen verkeren. Heere, laat dat woord wat we mogen lezen tot zegen zijn. Een preek van een dienaar van uw woord. Kom er genadig in mee. Het heeft u toch behaagd om door de dwaasheid der prediking zalig te maken degene die geloven. En hoe kunnen we het geloven, Heere, als we het niet geloven? We bidden u voor de gemeente, van de oudste tot de jongste toe. En van de jongste tot de oudste toe hebben we allemaal hetzelfde nodig. Heere, laat deze dag zodanig mogen zijn dat we weten mogen dat we zonder u niet uit het leven kunnen worden weggenomen. Maar dat we, Heere, dat zullen beseffen dat het een noodzaak is om tot u te vluchten. We bidden u ook voor de jeugd die in deze woelige tijden leven. Heere, er komt zoveel op hen af. Houd u ze staande. Heere, schenkt die Daniëls gestalte ook in hun leven, dat ze in afhankelijkheid van u mogen leren leven. En dat ze ook mogen leren zien hoe goed het is om u, de Heere, te dienen. Want daar zullen ze nooit spijt van krijgen. Laat ook voor hen dit woord mogen gelden. Dat ze hun toevlucht zullen nemen tot u. U die ook de jeugd nodigt en het ook tot de jeugd zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef toch mij uw hart. Dat ze eerst het koninkrijk van u zullen zoeken en uw gerechtigheid. En dan zullen ook alle andere dingen hen toegeworpen worden. We bidden voor de zieken in de gemeente. Voor zuster Nelly van der Baan de Bakker, die komende donderdag een operatie zal moeten ondergaan. Heere, wilt u die operatie zegenen? Het brengt spanning met zich mee. Hoe zal het gaan? Mogen we het allemaal in uw hand neerleggen? U zegt toch in uw woord dat gij aanschouwt alle moeite, al het verdriet, opdat we het in uw hand zullen geven. Heere, maar we kunnen het zo moeilijk uit handen geven. Wilt u het dan uit handen nemen? En dat het een gezegende operatie mag worden, maar bovenal dat door deze weg die zij moet gaan, haar ziel aan u verbonden mag worden, of verbonden mag zijn. Dat zou het grootste zijn, heren, want we hebben ook een kostbare ziel voor de eeuwigheid geschapen, die ook gered, die ook genezen moet worden. En u bent het geneesmiddel, o Heer Jezus Christus. Laat ze dan mogen zien op hem, de hemelse medicijnmeester, die het medicijn heeft voor onze zonden en voor onze schuld. We dragen ook, heren, zuster de Korte op met haar man. Heer, u weet onder welke, in welke ernstige situatie ze nu gekomen is. Heren, wilt u haar nabij zijn? Als ze heren, als het moment gaat naderen dat ze uit dit leven zal moeten worden weggenomen. U weet, heren, haar tijd, want uw tijden zijn ook in uw hand. Daarom bidden we u, heren, laat ze mogen zien op de overste leidsman en volleindige des geloofs. Omdat ze, heren, zalig mag worden. Heer, u kent haar leven, wat er allemaal is gepasseerd, al zoveel moeite en verdriet. En u hebt elke keer weer uit en door willen helpen. Maar laat ze bovenal, heren, nu mogen zien op de Heer Jezus Christus. Zoals eertijds de Israëlieten moesten zien op die koperen slang, wilden ze genezen. Laat ze mogen zien op de verhoogde Heer Jezus Christus, dat haar zonde en haar schuld van haar mag worden weggenomen. En dat pak van haar zonde in die zee van eeuwige vergetelheid mag vallen. En dat ze zo, heren, een goed toevoorzicht mag hebben. Als ze het leven hier zal moeten gaan verlaten. Wees haar nabij, heren, ook in deze laatste ogenblikken. Waar het naartoe zal gaan. O heren, wees ze genadig nabij. U zegt toch zelf, roep mij aan in de daguur benauwdheid. Heren, en dat doen we. Laten we als gemeente biddend om haar heen mogen staan en dat haar kostbare ziel, gered mag zijn van de eeuwige dood en het eeuwige leven mogen ontvangen. U zegt dat toch, Heere Jezus, die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Heere, schenk het haar tot eer van uw grote naam. We bidden het u ook, Heere, voor de verdrukte en vervolgde kerk. Onze broeders en zusters en de heren die vervolgd worden, houd ze staande, Heere, laten ze ook deze dag bij elkaar kunnen komen, al is het in het geheim, en dat ze ook de gemeenschap der heiligen kunnen en mogen beoefenen, houd ze staande, Heer, als ze geplaagd, geslagen of gemarteld worden, laat het liefdestrelingen mogen zijn van u, dat het nog meer aan u zal verbinden, en dat ze rijk van u mogen getuigen naar uw belofte, gij zult mijn getuigen zijn. U hebt toch zelf beloofd dat de poorten van de hel uw gemeente nooit zal overweldigen. Heere, schenk het ook deze dag. We bidden u, heren, ook voor uw volk Israël, de beminden om der vaderen wil. U zal nog dat grote werk ook aan haar gaan verrichten. Het is het volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten heeft genoten. Laat die schellen van hun ogen en het deksel van hun hart mogen worden weggenomen, heren, dat ze zien wie ze doorstoken hebben. En daarover zullen rouw klagen, maar daardoor ook zullen komen tot die fontein die in de Heer Jezus Christus is geopend tegen de zonde en de onreinheid. Heren, we dragen ze aan u op. Heren, wat zult gij anders uw grote naam doen? Niemand minder dan u, de ik zal zijn die ik zijn zal, heeft het toch aan dat volk beloofd. En dat er nog een zegenrijke tijd mag aanbreken, als, heren, dat volk Israël nog tot zegen gesteld zal worden tot aan de einde der aarde. Bovenal vragen we u, heren, als we bij uw volk mogen behoren, dat we ook mogen leren uitzien naar uw wederkomst. De tekenen der tijden laten duidelijk zien dat u niet alleen zal komen, maar dat u aan het komen bent door de oordelen heen. Laat die dag ons niet onverwachts overvallen, maar dat we uit uw verlangen, Heere Jezus, het wederverlangen mogen ontvangen. Want u zegt het in uw woord, Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen gaan aanschouwen. Laat dan dat wederverlangen ook in uw bruid mogen zijn. Dat ze met een diep verlangen mogen uitzien naar uw komst en mee mogen leren bidden met u, o Heilige Geest. En de Geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft die komen. En die wil, die neemt het water des levens om niet. Zo hebben we u veel te vragen. Heren, laat het een gezegende dienst mogen zijn, dat alles in rust en vrede mag plaatsvinden. Wil de Satan schelden, want die zal er ook deze morgen alles aan doen om onze gedachten af te leiden en ons bezig te houden met de tijdelijke dingen. Heren, scheld u hem dat hij van ons vliede en dat het woord van u mag vallen in een weltoebereide aarde. Hoor ons dan, o God en Vader, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, die met u en de Heilige Geest de enige waarachtige God zijt en eeuwiglijk te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Psalm 25, vers 4, 8 en 10. Vers 4. Zeer en goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door. Vers 8. Zie op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Vers 10. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maakt mij niet beschaamd, o Heer. Inmiddels krijgt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Na het amen van de prediking zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Geliefde gemeente, ik weet zelf niet hoe dat is en velen van u weten het ook niet. Een enkeling wel misschien, of dat er verschillende bijgezeten hebben in het gesprek met de dokter in het ziekenhuis. En dat er dan gezegd wordt of gezegd werd, alle uitslagen zijn binnen, we hebben het bekeken, maar we kunnen niets meer voor u doen. Zoals ze dan vroeger zeiden, dat je wordt opgegeven. Of, zoals het tegenwoordig vaak gezegd wordt, dat je bent uitbehandeld. Wij weten niet wat dat is, maar dat de grond onder de voeten van een mens moet wegzinken en dat dan ineens heel persoonlijk die woorden op je af kunnen komen die in de tijd tot Hiskia werden uitgesproken. Bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Nou, velen van ons gemeente hebben dat nog nooit meegemaakt. Maar misschien is het toch zo dat er vanmorgen in de kerk zijn die het wel herkennen. Maar dan niet omdat een dokter dat ooit tegen ze heeft gezegd, maar dan op geestelijke wijze. Je hebt vroeger wel eens tijden gehad dat je heel optimistisch was. En je hebt tijden gekend dat er nog van alles te doen was als het ging om je verhouding tot God. Je zag nog allerlei mogelijkheden. Je had allerlei plannen, allerlei goede voornemens. Maar hoe verder je in het leven bent gekomen en hoe beter je jezelf hebt leren kennen en hoe vaker je met jezelf bent omgevallen, hoe meer die hoop is verdwenen en misschien wel helemaal weg is. Geestelijk hopeloos, uitbehandeld, opgegeven. Ja, je komt nog wel in de kerk, eigenlijk zonder hoop dat er ooit nog wat aan je situatie zou kunnen veranderen. En gemeente, we worden in Markus 5 voorgesteld aan een vrouw die wel wat weggeeft van deze situatie. Maar dan hoop ik, als wij haar ontmoeten, dat de prediking zo door de Heilige Geest gebruikt wordt, dat zulke hopeloze gevallen gaan doen wat zij deed. Wat zij deed, tot Jezus uitgaan. En dat u dan mag krijgen dat we allemaal voor het eerst of opnieuw mogen krijgen wat zij kreeg. Volkomen genezing en behoudenis. Gemeente, we schrijven als thema boven deze preek de laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw. Ten eerste wat ze had. Ten tweede wat ze deed. En ten derde wat ze kreeg. Ten eerste wat ze had. Ja, we hebben maar een klein gedeelte gelezen uit het hoofdstuk. Maar als we dat niet gedaan hadden, dan hadden we gezien dat het eigenlijk in Markus 5 niet gaat over deze vrouw. Het ging eigenlijk over iemand anders. En de kinderen die dit verhaal natuurlijk kennen, die weten wel, er zijn twee geschiedenissen die heel veel met elkaar te maken hebben. Want dat ene onderbreekt het andere. Het ging eerst over Jairus met die dochter van 12 jaar, die zo ernstig ziek is, dat ze straks komen melden dat het kind overleden is. Maar midden in die geschiedenis komt ineens deze vrouw binnenvallen. En die ook iets heeft met het getal 12. Ze is geen 12, ze moet veel ouder geweest zijn. Maar ze is al wel 12 jaren ziek. Ik ga verder niet zo op die Jairus in, maar u kunt zich wel voorstellen dat hoe verder we in onze tekst komen, hoe zenuwachtiger die man is geworden. En hoe meer hij het gevoel heeft dat dit wel een heel vervelend oponthoud is. Terwijl ze bezig waren om naar zijn huis te lopen met Jezus, maar dat is dan zomaar even een terloopse les. Datgene wat wij oponthoud noemen, wat voor ons gevoel tegenwerkt, wat misschien wel een omweg is in het leven, dat is voor de Heere vaak een gelegenheid om wat goeds uit te werken. Zult u het niet vergeten? U die met vragen zit in uw levensweg. U die zit te wachten op een doorbraak. U die denkt, ik zit nu in een periode dat kan alleen maar narigheid opleveren. En dat is alleen maar achteruitgang. Wat wij oponthoud noemen, is Gods tijd om te werken. En dan zullen we het hebben over de toeleidende weg. Hoe iemand bij Jezus terechtkwam. En die toeleidende wegen tot de Heer Jezus kunnen nogal verschillend zijn. Je hebt ook de Canaanese vrouw. Nou, je kan zo een paar verschillen opnoemen tussen haar en tussen deze vrouw. De Canaanese vrouw kwam eigenlijk niet voor zichzelf bij Jezus, maar voor haar dochter. Deze vrouw komt voor zichzelf. Ze heeft zelf een probleem. De Canaanese vrouw werd door de nood gedreven vrijmoedig. En terwijl ze de ene na de andere teleurstelling te verwerken kreeg, was ze aanhoudend en ze schaamde zich niet om in het openbaar de Heere aan te roepen. Zonen Davids, ontferm u mijner. Maar hoewel zij zo vrijmoedig tot Jezus komt, komt deze vrouw zo heel schuchter, stiekem, onopvallend. De Canaanese vrouw kwam trouwens met een geestelijk probleem bij hem. Want de bezetenheid van dat dochtertje was niet zomaar een gewone ziekte. Daarin was de directe invloed van de duivel merkbaar. En deze vrouw komt met een lichamelijke kwaal. Ze heeft al 12 jaren de vloed des bloeds gehad. Maar of dat nou alleen maar een lichamelijk probleem is, dat valt nog te bezien. Laten we daar eerst eens even op letten. Nou, het is dus wel een ziekte, dat kunnen we niet ontkennen. Permanent, voortdurend, een ziekelijke afwijking. En iets wat het leven van deze vrouw totaal bedorven moet hebben. Persoonlijk, als ik alleen al denk aan het gevolg van al dat bloed dat ze kwijtraakt, dat levert dan toch bloedarmoede op. En mensen die dat wel eens gehad hebben, weten dat. Je voelt je slap, je voelt je moe, lusteloos. Dat heeft haar leven overschaduwd. Ze voelt zich vies. Is deze vrouw getrouwd geweest? Als dat zo is, heeft het ook de gewone omgang met haar man belemmerd. En het heeft ook de kinderzegen in de weg gestaan. En als je nog verder om haar heen gaat kijken, wat moet dat voor die vrouw geweest zijn onder omstandigheden van 2000 jaar geleden? Ze had de neiging zich te verbergen, terug te trekken van de mensen. Isolement, zoals dat wel vaker kan dreigen bij mensen met een chronische kwaal. Als de mensen je al niet vergeten, dan heb je de neiging jezelf op te sluiten en je verdriet. Ja, en niet alleen is er dus sprake van een lichamelijk en sociaal probleem, maar ik durf te zeggen dat deze vrouw ook een geestelijk probleem heeft gehad. Als ik de boeken van het Oude Testament er even bij betrek, ik denk aan Leviticus. In Leviticus 15 wordt het geval van deze vrouw besproken. Daar gaat het over een abnormale toestand van de vloed van het bloed. En dat maakt, zegt Leviticus 15, een vrouw onrein. En dat is een woord dat niet alleen betekent je bent vies. Nee, je bent lichamelijk en geestelijk ongeschikt om deel te nemen aan de eredienst. Iemand die er zo aan toe is, is niet welkom in de tempel van God. Iemand die er zo aan toe is, moet een paar offers brengen, mocht het zo zijn dat de ziekte voorbij is. En om zich dan te reinigen, dan moeten er offers gebracht worden, onder andere een zondoffer. Dat betekent dat op een of andere manier de Bijbel een verband lijkt te leggen tussen dit soort kwalen en zonde. En dat er meer aan de hand is dan alleen een medisch probleem. En waar ze dan een pilletje of een behandeling voor zou kunnen krijgen. Dat hoort u ook aan de manier waarop die vrouw straks tegen de Heere Jezus gaat praten. En de Heere Jezus tegen die vrouw gaat praten. En wat ze eerst al bij zichzelf zegt als ze nog op weg is om de Heere Jezus aan te raken. Waarom gaat ze dat doen? Ze zegt bij zichzelf, als ik maar zijn klederen zal aanraken, zal ik gezond worden. Maar er staat in de grondtekst een woord dat dieper is dan gezond worden. Er staat in feite hetzelfde woord als wat in vers 34 door de Heere Jezus wordt gezegd, behouden worden. En dat hoort iedereen wel. Als iemand zo tot Christus komt en als Christus zo straks iemand weer het leven instuurt, is er meer gebeurd dan een medische behandeling. Dan heeft hij iemand meer gegeven. En zo iemand had ook meer nodig dan een pilletje. Hij heeft zijn genade aan haar betoond. Dus is ze niet alleen voor een gewone genezing tot hem gekomen. En ik wilde als toepassing daarbij zeggen, wij mogen ook niet, gemeente, alleen maar met onze lichamelijke ziekte tot hem komen. Dat mag ook. En daarom dragen we onze zieken iedere week op. We noemen namen, maar we bidden niet alleen maar, Heere, wilt u de artsen helpen en wilt u de medicijnen zegenen en wilt u tijdelijke dingen geven. We bidden altijd, gemeente, en bid u dat voor uzelf ook, Heere, naar lichaam en ziel. We vergeten onze ziel niet, want we moeten wel een keer weg. En hoe zullen we dan afreizen? Intussen is het toch wel genoeg herkenbaars voor ons allemaal als we deze vrouw zien met het probleem wat ze heeft. Maar ik heb daar wel even mee gezeten, gemeente. Ik had van tevoren wel bedacht hoe dat eerste punt ging eindigen. Dat je zegt, die vrouw heeft een heel aantal kenmerken die je op alle mensen in de kerk kunt toepassen. Ik ga het ook wel doen. Maar ik dacht, toen ik daar aan toe was, wat is dat eigenlijk riskant om die vrouw te zien en dan proberen op ons allemaal toe te passen. Want aan de ene kant zou het dan kunnen zijn dat er hier mensen in de kerkbank gaan protesteren en zeggen, dominee, dat zal toch niet waar zijn dat die bloedvloeiende vrouw, die vrouw met dat grote probleem en ze op alle manieren onrein is, bovendien helemaal niet te behandelen en zo staat buiten de gemeenschap, want ze trekt zich terug in een isolement. Maar ze staat ook buiten de geestelijke gemeenschap. Ze is niet welkom in de tempel van God. Dat zal toch niet waar zijn dat u zegt, dominee, dat dat van ons allemaal geldt? Ja, dat zegt de dominee wel. Maar daar moet je voor ingewonnen worden. Dat moet een ander dan de dominee ons leren, gemeente. Hoe waar dat is, dat ik in Marcus 5 sta. En als de Heilige Geest ons dat niet leert, gemeente, dan is ook een ander gevaar niet denkbeeldig, dat u te makkelijk zegt, ja, dat is waar, hier sta ik. Want daarmee zeg je nogal wat, onrein. Wat is dat, onrein? Er buiten gezet worden, wat is dat, zondaar te zijn? Dat moet nogal wat betekenen, gemeente, als we ook zien wat het beeld van de zonde, zoals we dat in onze tekst ontmoeten, allemaal voor gevolgen heeft. Hebben we dat ooit overdacht? Hebben we dat ooit doorzien wat dat betekent, dat je zondaar bent voor dit leven en voor de toekomst? Niet te makkelijk zeggen, het is waar. Ik ben een zondaar, want het is heel erg, kinderen, dat je er zo geestelijk aan toe bent, zoals die vrouw lichamelijk is geweest. Heel erg. Maar dat moet een mens brengen tot een dringende vraag. En dat is het werk van de Heilige Geest. Als je ziet hoe groot je nood is, die vraag waar ook die vrouw mee is komen te zitten, is er nog een middel om er wat aan te doen? Dat vragen mensen ook aan de dokter in zo'n slecht nieuwsgesprek. Dokter, is het echt waar? Kan u echt niks meer doen? Kan u geen behandeling meer verzinnen, dokter? Heeft u daaraan gedacht? Hebt u dit misschien nog achter de hand? Ik kom tegenwoordig niet zoveel mensen echt met nood tegen. Mag ik dat zeggen, gemeente? Ik kom te weinig onbekeerden met nood tegen. Ik kom trouwens ook weinig bekeerden tegen die uit zichzelf beginnen over hun nood. Dat wil ik ook nadrukkelijk zeggen. En neemt u dat mee als uw leven veranderd is door de Heere Jezus? Heeft u het voor uzelf ervaren? En kan u er iets van zeggen uit welke nood en dood hij u verlost heeft? Het hoort er ook bij om hem groot te maken. Waarom maak je hem groot? Vanwege de nood waaruit hij je getrokken heeft. Beseffen we, kortom, gemeente, hoe ernstig de zonde is, wat het met ons leven doet, wat het tegenover God met ons werk uitwerkt, hebben we nog een notie van wat een Puritein ooit gezegd heeft over de zonde, toen hij het noemde het kwaad aller kwaden, dat ik tegen God in opstand ben gekomen en daarom ben ik vreemdeling geworden voor God en onrein geworden voor God. Het kan zo heilzaam zijn, gemeente, om daar dieper en dieper in door te dringen. Het zou voor de onbekeerden een prikkel zijn tot bekering en het zou voor de bekeerden een extra prikkel tot heiligmaking zijn. Ten tweede, wat ze deed. Nou, het valt niet te ontkennen dat wij in deze vrouw in Markus 5 iemand met nood voor ons hebben. En je mag het ook zeggen dat ze in zekere zin heeft geleerd wat Psalm 146 heeft gezegd. Hij die door de nood gedreven wordt. Iemand komt in beweging omdat er een probleem is. Nou ja, waar komt die vrouw met die nood terecht, gemeente? Waar drijft haar dat heen? Helaas niet meteen naar het juiste adres. Vers 26 vertelde ons dat ze heeft inmiddels al een heel medisch traject achter de rug. Alle dokters in Capernaum en omstreken heeft ze allemaal gezien. Ze is eerst patiënt bij dokter A geworden. Toen bij dokter B. En toen was er een buurvrouw die raadde haar dokter C. Drie dorpen verderop aan. En die specialist kon wat niemand anders kon. En ze is ze allemaal afgelopen. En het is allemaal op niks uitgelopen. En dokter Lucas, die ook een versie van deze geschiedenis heeft, die laat in Lucas 8 doorschemeren dat dat van tevoren eigenlijk al wel vastgestaan heeft. Die vrouw had zo'n ernstige kwaal, niemand had haar ook kunnen helpen aan deze ziekte. Maar ja, ze heeft het toch maar geprobeerd. Job zegt, huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Nou, al wat iemand heeft, dat is ook letterlijk zo gegaan. Alles wat ze had, heeft ze daaraan ten koste gelegd. De doktersrekeningen waren bijna niet te betalen. Haar laatste spaarcenten zijn erin gaan zitten. En toen, uiteindelijk, de laatste dokter zei, mevrouw, nu weet ik het ook niet meer. Toen was niet alleen haar portemonnee leeg, maar toen was ze er nog erger aan toe dan voor al die behandelingen. Dat staat er ook bij, in vers 26, met wie het veel eer erger geworden was. En dan uiteindelijk uitbehandeld, we kunnen niks meer voor u doen. Als ik dat weer even leg naast het leven van die mensen die ik in de inleiding van de preek noemde, mensen die geestelijk uitbehandeld zijn, die hier wel zitten, maar eigenlijk geen hoop meer hebben dat er nog wat aan hen te doen is, ik vermoed dat u net zoiets achter de rug heeft als die vrouw. Een mens is niet van de ene op de andere dag uitbehandeld. Daar zit een heel verhaal aan vast. Het trof mij wat Matthew Henry daarvan zegt. Hij zegt, weet je wat er meestal aan de hand is met zondaren? Gewoonlijk zal men zich niet tot Christus wenden voor alle andere helpers tevergeefs geprobeerd zijn en men ontdekt heeft dat zij nietige medicijnmeesters zijn. Dat is gewoonlijk zo, zegt Matthew Henry. En Spurgeon doet er nog een schepje bovenop als hij zegt, mensen hebben altijd een neiging voordat ze tot Christus vluchten om eerst alle andere dokters en kwakzalvers te proberen. En Spurgeon noemt daar ook voorbeelden van. Hij zegt, er zijn zoveel mensen die hebben het in de loop van hun leven geprobeerd bij dokter Ceremonie. Kent u die dokter? Door het vervullen van allerlei kerkelijke en godsdienstige plichten proberen of je je beter gaat voelen. Dokter Beschaafdheid is er ook zo een. Proberen je leven wat netter te maken. Iets beter te leven. Dokter Zelfkastijding. Misschien moet ik mezelf pijnigen, letterlijk of figuurlijk. Mezelf tekort doen. Mij dingen onthouden in de hoop dat ik beter word. Of dokter Gevoel. Laat ik bij mijn gevoel te raden gaan. En proberen of via mijn gevoel ik een beter mens kan worden. En dan zegt Spurgeon erbij, gemeente, en op de bodem van haar beurs vond ze de wijsheid. is dat ook vaak niet iets van de toeleidende weg? Niet per se als een dwingend schema of systeem, maar vaak is dat toch wel zo. Op de bodem van uw beurs vindt u de wijsheid. En toen ze iedereen had gehad, en toen was er geen geld meer voor nog een dokter, toen kwam ze bij het juiste adres. En hoe kwam ze bij de Heer Jezus terecht? Dat is ook wat gemeente, wat in vers 27 gezegd wordt. Ze had van hem gehoord. Dat hoort ook bij de toeleidende weg. Hoe begint dat? Dat je van de Heer Jezus hoort. O, wat een zegen gemeente, dat u allemaal onder het woord bent gekomen. Wie u ook bent, wie jij ook bent. Je bent op de plek waar je hoort. Zo was het bij die vrouw begonnen. Het was niet genoeg dat ze van hem hoorde. Ze moest persoonlijk contact met hem hebben. Maar het begon wel zo. Van hem gehoord hebbende. De eerste stap om Jezus en zijn kracht te leren kennen. En wat had ze dan van hem gehoord? Nou, ze had niet gehoord dat hij in staat was om bloedvloeiende vrouwen te genezen. Maar stel je voor dat deze vrouw wel al die geschiedenissen uit Marcus had gevolgd in die afgelopen maanden. Dan had ze wel het een en ander van hem gehoord, wat hij allemaal wel kan. En dat hij in staat is om hopeloze gevallen te helpen. Marcus 1, hij is in staat om melaatsen te genezen. Marcus 2, om verlamden te genezen. Gehandicapt geworden, en dat is al jaren zo. En zijn hand is helemaal verschrompeld. Wie kan daar nog wat aan doen? Geen arts, geen specialist. Jezus kon het wel. Hij is zelfs zo machtig dat niet alleen de ziekten voor hem op de loop gaan, maar ook de storm zwijgt en tot rust komt als de Zoon van God zegt, zwijg. En hij is ook zo sterk, Marcus 5, het begin, dat zelfs de duivel voor hem op de loop moet. De bezetene van Gadara kan het u navertellen. Nou, dat heeft ze gehoord. En zo is in deze vrouw het geloof gewerkt. Geloof is heel belangrijk in dit gedeelte, kinderen. Dat laatste vers, waar de Heer Jezus die vrouw wegstuurt, met de zegen die ze mee mag nemen, daar staat het klip en klaar. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Maar dat is net als met die Canaanese vrouw. Dat geloof namen ze niet mee van thuis. Dat geloof kregen ze. Die Canaanese vrouw kreeg het door die kruimeltjes die de Heer Jezus al sprekend met haar liet vallen. En deze bloedvloeiende vrouw heeft het van tevoren bij alles wat ze van hem hoorde ontvangen. Het geloof dat gevoed werd door die berichten die vertelden, Jezus heeft macht. Geloof wordt altijd gewerkt door een ander. Geloof wekken we niet in onszelf op. Het is de geest van God die met name, wat ik hoor, het geloof werkt. Het is de Christusprediking waaronder we elkaar ontmoeten. En welke prediking is dat? Ik citeer weer even Matthew Henry. Die had over al die dokters langslopen en uiteindelijk bij de juiste dokter uitkomen. Hij zegt, ze zullen ondervinden dat Christus een sterke toevlucht is. Zelfs voor wie in de laatste plaats de toevlucht tot hem neemt. Hoort u het? Al heeft u 20 anderen geprobeerd. Zelfs als je hem als de 21ste gaat proberen, dan mag je nog komen. En zo komt er hier een. Ziet u het voor zich? Ja, we zien het van een afstandje. Je ziet dat toch wel, kinderen? Zo'n Oosterse straat propvol mensen. En er loopt er één in het midden en daar is het om te doen. En ze lopen tegen hem aan en ze duwen hem op en ze verdringen zich om hem heen. Ze willen allemaal dicht bij de Heer Jezus zijn en ze willen allemaal zien wat hij nu weer gaat doen. Want ze zijn tenslotte allemaal onderweg naar het huis van Jairus. Er gaat weer een wonder gebeuren. En wat niemand ziet, dat zien wij. Die ene die zich dan heel voorzichtig, onopvallend tussen de mensen door, naar voren dringt. Jezus ziet het ook niet, want het komt van achteren. En dan even, dat zal in het gedrang maar een fractie van een seconde geweest zijn, even die punt van dat kleed vastpakken. Het was ook echt de punt. Het uiteinde van dat opperkleed, zo staat het in de andere evangelieën. U kent natuurlijk de uitdrukking van Matthäus, de zoom van zijn kleed. Dat is het uiterste puntje met dat kwastje eraan. Alleen dat maar. En dat bleek voldoende te zijn, want terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. Nou, dan is het een wonder. Nou, dat is een wonder, kinderen. Meteen hield het op. Dat kunnen de huisartsen niet, hoor. Als je daar op het spreekuur komt en je zegt, ik heb dat en dat, dan zeggen ze, meneer, kom volgende week maar terug. Dan kijken we of het geholpen heeft. Ziekten genezen altijd geleidelijk aan. Dat kost tijd. Bij Jezus niet. Voor hem is het maar een kleine moeite. En terwijl je dan hier in de kerk zit, met zoveel zonde, omdat je zegt, ik ben een hopeloos geval, uitbehandeld, aan mij is niks meer te doen, ik heb zo lang gezondigd, de zonde zit zo aangekoekt aan mijn ziel, wie zou daar ooit nog wat van af kunnen schrapen en mij daarvan verlossen, wat ik in al die jaren aan schuld heb opgebouwd, zou dat ooit nog te verhelpen zijn? Het ware geloof, gemeente, ontvangt terstond genezing als het Jezus aangrijpt. Hoort u het? En hoe kan dat? Welk medicijn is daar verantwoordelijk voor? Heel vreemd, hoor, maar dat zit hem in bloed, kinderen. Dat komt door bloed. Ja, niet haar bloed natuurlijk. Het bloed van die vrouw maakt onrein. Weet je wat er nu gaat komen? Er is ook bloed dat rein maakt. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hoe kom je er nou achter dat dat zo is persoonlijk? Door te doen wat zij deed, gemeente, en niet wachten tot volgende week zondag. En niet een voornemen maken om dat woensdag te gaan doen. En niet denken dat dat er van het jaar nog eens van komt. Doe dat alsjeblieft vanmorgen, gemeente. U mag het nu ook doen. Jezus komt voorbij in het gewaad van het gepredikte woord. Hij is zo dichtbij, bij u, dat u hem in de kerkbank, uit de kerkbank kan aanraken. Zo dichtbij. Raakt u hem toch aan. Stel op hem uw vertrouwen. Blijf niet tobben met al die kwakzalvers die u toch niet beter maken, maar die uw toestand verergeren. Zoek het bij Christus. Werp uw lot in zijn handen. Wentel uw weg op hem. Geef uw zondige ziel aan hem. Hij reinigt terstond. Zelfs het zwakste, toevluchtnemende geloof, zegt Marcus 5. Want ik weet niet hoeveel geloof ze gehad heeft, maar het is wel toevluchtnemend. Dat ene wist zij, bij hem moet ik zijn, even maar, dat is genoeg. En dat is ook inderdaad voor altijd genoeg. Nou, zo krijgen we van deze vrouw wel wat onderwijs, vindt u niet? Positief wordt ze als voorbeeld ons gepreekt. Marcus haalt haar naar voren en zegt, mensen, wat zij deed, moet u en jij ook doen. Raak Jezus maar aan. Stel je vertrouwen op zijn macht. Ik geloof dat Marcus haar ook wel op deze manier naar voren laat komen om nog meer van haar te leren. Je kan namelijk ook van haar leren hoe het niet moet. Misschien vindt u dat een beetje vreemd. Een beetje vreemde gedachten, maar er zitten toch ook nog wel wat dingen in haar die we niet hoeven na te volgen. Mag ik u een paar dingen noemen? Misschien is dat ook wel weer voor deze of gene nuttig. Achteraf gezien is ze wel erg gefocust op die kleren. Dat is een lesgemeente die we mee kunnen nemen. Een mens kan op weg naar Christus het middel overschatten. Een mens kan te veel aan een dominee hangen, of te veel aan een schrijver hangen, of andere middelen. Middelen zijn maar middelen, maar die klederen hebben haar niet genezen. Ja, ze zegt dat ook heel nadrukkelijk. Ze wil die kleren aanraken. Als ik dat meemaak en als het mij lukt om door de massa heen te komen en hem vast te grijpen, dan zal er kracht van hem uitgaan en dan zal ik genezen zijn. Achteraf gezien toch een beetje de weg voorschrijven, vindt u niet? Heren, het moet eerst zo gaan en dat meemaken en dat moet ik bereiken en dan? Dat kan voor u ook een belemmering zijn. Het is voor haar uiteindelijk niet de belemmering geweest, want ze is toch geholpen. Maar het kan natuurlijk wel hinderen als je het te goed weet van tevoren hoe het moet gaan. Ze heeft ook meer vertrouwen in Jezus' macht dan in zijn gewilligheid. En hopelijk dat de prediking ons daar ook van afhelpt als dat zo is. Want dat kun je in de gemeente ook wel tegenkomen. Ik geloof wel dat hij het kan, maar ik weet niet of hij het wil. En dan maar stiekem van achteren en dan van achteren aanraken. Alsof je van hem stelen of dat je van hem kan stelen wat hij je zo gewillig wil geven. Ten slotte, ze denkt dat wat ze aan het doen is door de Heere Jezus niet gemerkt zal worden. Ze denkt stilletjes dat kleed te pakken en weer naar huis te kunnen gaan met haar genezing. Dat was het oorspronkelijke plan. Maar wat zegt u ervan, gemeente, als zelfs zo iemand ondanks alles waarin haar geloof onvolkomen is, toch geholpen wordt? Zou er iemand in de kerk zijn die nog achter zou moeten blijven, als anderen ook doen wat zij deed? Zou het voor iemand niet kunnen? Zou u degene zijn die niet opgeroepen wordt en niet meegenomen wordt en niet zijn hand leert uitsteken naar de Heere Jezus? Het kon voor die vrouw ook. Het kan voor u ook. Er zijn geen uitbehandelde patiënten in de kerk. Maar ik ga naar het laatste punt. Ten derde wat ze kreeg. Jezus merkt het natuurlijk. En let u erop dat als hij het merkt, dat dan datzelfde woordje valt wat Marcus zo vaak gebruikt en wat hij in vers 29 ook al gebruikt, het woordje terstond. Ze merkt terstond dat ze genezen is. Hij merkt terstond dat er kracht van hem uitgegaan is. En met dat hij het merkt, draait hij zich om. Heel de stoet komt tot stilstand. Ik stel me voor dat er even wat meer ruimte om hen heen komt. Mensen kijken verbaasd, wat doet hij nou? Hij was toch op weg naar Jairus? Hij schept ruimte om zich heen. Hij kijkt vervolgens de kring rond. En met dat ik hem zie rondkijken, denk ik aan die Canaanese vrouw. Dat u de ware menselijke natuur van de Heere Jezus in rekening moet brengen. Hij kijkt zoekend rond, totdat de Vader hem openbaart wie hij moet hebben. En terwijl hij zoekt, komt ook zijn goddelijke natuur openbaar. Want met zijn trekkende kracht haalt hij die vrouw met zijn ogen uit de massa naar voren. Maar ziet u haar komen, vrezende en bevende, wetende wat er aan haar geschied was. Ik noem nog een keer Matthew Henry. Hij zegt, Christus patiënten zijn vaak bevende als ze al lang reden hebben om te juichen. Ik dacht, onbekeerden hebben dat precies andersom. Die zijn vaak veel te opgetogen over hun toestand, terwijl ze reden hebben om te beven. Als je nog geen borg hebt, als je nog niet weet waar je belandt als je sterven moet, als je nog geen schuldvergeving, als je nog geen borg hebt en als je niet weet waar je belandt als je sterven moet, als je geen schuldvergeving hebt, is er alle reden om te beven. Bij deze vrouw is het andersom. En vaak is dat zo, zegt Matthew Henry. Vaak beven ze nog terwijl ze mogen juichen. Maar o, dat kleingeloof. En nu gaat de Heere Jezus mede daarom die vrouw naar voren halen en haar aan de praat brengen. Dat doet hij ook voor de scharen en voor ons. Dus ook wij luisteren mee wat er precies gebeurt. Maar hij doet het ook voor haar om haar geloof te versterken. Ze heeft niet iets gedaan wat niet mocht. Hadden ze het allemaal maar gedaan. Het is ook om haar bijgeloof af te leren. Want straks zegt hij niet, de klederen hebben u behouden. Nogmaals gemeente, niet de middelen. Uw geloof in mij heeft u behouden, zegt Jezus. Niet de zoon, uw geloof. Dat was het geheim. Ik vond bij een uitlegger een hele opmerking dat er nog een reden is dat de Heere Jezus die vrouw niet stil laat wegsluipen, maar dat hij haar naar voren haalt om openlijk te zeggen wat er is gebeurd. En die uitlegger zei, dat zit ook nog in een bepaalde psalm die vervuld moet worden. Psalm 50, vers 15. Die is voor een deel al in vervulling gegaan, want er staat in die psalm, roep mij aan in de dag der benauwdheid, en ik zal u eruit helpen. Zoiets was er inmiddels gebeurd. Ze had weliswaar niet hardop geroepen, maar in stilte en ze had naar hem gegrepen en hij had haar uitgeholpen. Maar wat staat er in Psalm 50 vers 15 bij? Als u hebt geroepen en als u hebt geholpen, dan zult gij mij eren. En dat hoort er ook nog bij. dat mag ze nu ook gaan doen, midden op de straat van Capernaum, dat Jezus haar had gegeven wat geen mens haar kon geven. En dat hoort ook vandaag, dat hoort er ook vandaag bij, gemeente. Als Jezus u iets gegeven heeft wat niemand u kon geven, mag dat toch ook gezegd worden. Hoort wat mijn God dit ondervinden. En wat kreeg ze? Drie dingen. Vers 34 zegt, zijt genezen van deze uw kwaal. Dus ze kreeg gezondheid. En er staat iets in het Grieks dat zoveel betekent als voortaan. Je bent niet alleen vandaag beter, of een week, of twee. Soms zie je dat wel eens bij sommige gebedsgenezers. Mensen die wel even baat hebben bij dingen die ze kregen, maar na een jaar is het weer terug. Maar als je bij Jezus komt, is het voorgoed. Is het permanent. Hij doet geen halfwerk. En dat mag ook vandaag gezegd worden tegen mensen die bij hem geweest zijn, maar die zich inmiddels weer een hopeloos geval noemen, omdat ze weer op zoveel zonde gestuit zijn en weer hun zwakheid hebben gevoeld en weer dat kleingeloof. Hij houdt het van zijn kant vol, hoor gemeente. Hij zal zijn werk volenden, want wat Jezus doet is voor de eeuwigheid. Ook als hij erbij zegt, en dat is het tweede wat hij erbij zegt, ga heen in vrede. Daar zal hij dat mooie woord shalom voor gebruikt hebben. En daar mag u alles bij bedenken, wat dat woord shalom in zich heeft. Dat is een heel breed, heel diep, heel rijk woord. Wat geeft hij ermee? Want er is meer dan een medisch wonder verricht. Hij geeft haar de vrede, de herstelde verhouding met God mee. Ze mag straks voor het eerst in 12 jaren met vreugde in het huis des Heren gaan. Geeft dat geen vrede? En dat brengt mij ook bij het derde wat hij haar meegeeft. Want als het zo is dat deze vrouw genezen is en hersteld is en geestelijk Gods vrede mag smaken, wat is dat, gemeente, als je weer met God in het reine mag komen? Hoe is die verhouding dan volgens? Dan mag je zijn kind zijn. En hoe spreek je een kind aan? Dochter, uw geloof heeft u behouden. Gemeente, wat roept onze tekst ons op om met verwachting van deze hemelse medicijnmeester tot hem te gaan en ook dit van hem te verwachten. De oproep klinkt aan ons allemaal om dat vandaag te beproeven. U hebt allerlei dokters misschien al gehad, allerlei geestelijke raadsheren en geneesheren. Ze hebben het alleen maar verergerd. Waag het nou vandaag eens met de Heere Jezus. Voor niemand, voor hem is niemand te min. Hij laat Jairus 10 minuten wachten om zich eerst te bekommeren over een anonieme, onreine vrouw. Zo is de Heer Jezus. Gunnender kan ik het u niet spreken. Ernstiger trouwens ook niet. Dan kijk ik nog even die straat in. Hoe verliepen er daar in de buurt van de Heer Jezus? Misschien wel 500. Hoeveel hebben er in de loop van die wandeling naar Jairus tegen hem aangebotst, contact met hem gehad, letterlijk schouder aan schouder met de Heer Jezus, bewust of onbewust? Er was er maar één die hem aanraakte in geloof. Er was er maar één die met de buit naar huis ging. Er was er maar één tegen wie hij zei, ga heen in vrede. Veel contact met de Heer Jezus hebben is op zich niet zaligmakend. Veel in de kerk zitten, veel Bijbel lezen, veel horen en zelf misschien wel wat voelen van wat hij doet is nog niet genoeg, gemeente. Het gaat om het ware, toevluchtnemende en dus zaligmakende geloof. Maar dat geloof wil Christus ons vandaag nog schenken. Het geloof, het kleine, onaanzienlijke geloof in zichzelf ontvangt grote dingen, omdat hij zo groot is. En daarom maakt hij onreinen rein. Hij maakt bevenden tot mensen met vrede. Hij maakt vreesachtigen tot zangers van zijn ontferming. Loof hem die uw krankheden kent en liefderijk geneest. Amen. Thank you. Laten we eindigen met gebed. Heer, opnieuw naderen we tot u in het gebed. Om u ootmoedig te danken dat we deze prediking, deze leespreek hebben mogen houden. En dat uw woord, Heer, in de gemeente gebracht mocht worden. Laat het zaad wat gestrooid mocht worden in een wel toebereide aarde gevallen mogen zijn. Dat geloof en waarachtige bekering mag werken in onze harten. Dat we ook dat toevluchtnemende geloof elke keer weer van u mogen ontvangen. Om het niet in onszelf of bij onze belevingen te vinden. Maar om uitgedreven te worden elke keer weer tot u. Heren, laat het woord niet weggepikt worden. Laat het Heren mee mogen nemen naar huis. En dat het daar ook een kracht Gods mag zijn tot zaligheid. Heren, we danken u dat alles in goede orde mocht verlopen. U zij daarvan de eer. En wilt u ook het verdere met ons zijn deze dag. En u bidden ook nog voor dominee. Voor uw dienaar die hier hoopt te komen over enkele weken. Dat hij bevestigd mag worden in het ambt van dienaar van uw woord. Laat hij tot grote zegen gesteld mogen worden in de gemeente. En laten we biddend om hem heen mogen staan. En dat hij hier ook mensen door de prediking van uw woord tot Jezus mag leiden. We vragen het u in de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. Laten we aan het eind van deze dienst nog met elkaar zingen. Psalm 146 vers 4. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. De preek die gelezen is, is van dominee A. van der Zwan. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.